Gemeente, het zou heerlijk zijn als we zo straks God mogen loven in de hemel. Dat zo'n machtig psalmgezang. En dat zal, als wij de woorden van vanavond verstaan en met elkaar mogen delen. Het een heeft alles te maken met het ander. Ik ga nu verder met de rekenserie Huwelijk en Gezin, Efeze 5. Dit is even voor de gasten die misschien wat vreemd opkijken bij de tekstkeuze. Tot nog toe had Paulus woord gericht tot de vrouw in het huwelijk. Ik heb al gezegd, begin van deze prekenserie, dat lijkt een beetje op dames voor. Nou, wat mij betreft. En nu is de man aan de beurt. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Wat me opvalt gemeend in dit tekstgedeelte, dat het heel praktisch is. Heel praktisch uitgelegd. Heel dicht bij het gewoon, zeg maar. En dat toch tegelijkertijd gaandeweg dat verweven wordt met de meest verheven leer achter Christus en zijn gemeente. En dat zegt ons al tegelijkertijd dat deze zaken nooit scheiden zijn. Dat ze altijd heel minutieus bij elkaar behoren. Dat het een niet kan zonder het ander zelfs. En ik zeg het daarom omdat zo heel vaak wij geneigd zijn om scheiding aan te brengen. Een bepaalde schot te brengen tussen levensterreinen en zeggen dit wordt dat en dat wordt daar. Maar in deze ene tekst dan ziet u nogmaals dat de praktijk van het leven onmiddellijk wordt verweven. Nogmaals met de meest verheven leer van de Bijbel. Christus en zijn gemeente. Leer en leven. De leer zie je onmiddellijk vertaald in het leven. Als het leven christelijk is, moet dat te maken met de leer. Kan het zeggen, de rechtvaardiging en de heiliging zijn onmiddellijk op elkaar betrokken. Nou, dat eerst. In de versen 25, 26 en 27 zegt Paulus wat Christus gedaan heeft voor de gemeente. En waarom hij dat gedaan heeft. En dat is eigenlijk het meest belangrijke van het hele evangelie, de kern van het evangelie. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven, offerbereid, het offer gegeven van zijn leven. Dat deed hij. En waarom hij het deed, zegt hij ook verder in de versen 26 en 27. En onmiddellijk betrekt Paulus dit op de huwelijksrelatie. Alzo, net eender, precies zo, zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Net zo. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Als u dat vergelijkt met de voorgaande versen waar Paulus de vrouwen aansprak, dan ziet u een verschil van woordkeus. En dat is in de Bijbel nooit toevallig. In de Bijbel staat niks toevallig. Woorden, de positie van woorden, hebben altijd hun directe betekenis. Dat heeft alles te maken met schriftgezag. Welk verschil merk u dan op tussen de aanspraak van de vrouwen en nu van de mannen? Tegen de mannen zegt hij, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. En hoe was dat ook weer toen hij de vrouwen aansprak? Dat ging zo. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Ander woord, andere inhoud uiteraard. Het ging toen over de onderdanigheid van de kant van de vrouw. Ik kan daar niet meer heel breedvoerig over uitweiden, maar het is eigenlijk wel goed wat ik zie, dat hele gasten vanavond in de kerk en gelijk de gedachten, associaties die opkomen van wat is dat voor een anachronistische gedachte, onderdanigheid. Wat betekent dat? Nou, ik kan daar nu niet gaan over uitweiden, u kunt altijd de pikken bestellen die aan vooraf gingen. Op de Maranatha-site kunt u ze horen zelfs. Wat betekent dat? Onderdanigheid van de kant van de vrouw en liefde van de kant van de man. Dat betekent natuurlijk niet dat de man alleen lief heeft. En dit voor de vrouw niet zal gelden. Uiteraard wel. Dat is de spraak van wederkerigheid. Maar waarom zegt Paulus het dan zo? Dat heeft toch een bepaalde bedoeling, een bepaalde betekenis. Wel, het gaat Paulus hier vooral om de eenheid in het huwelijk, de harmonie, de vrede en de gaaf van het huwelijk. En kennelijk moeten dan de zaken zo gezegd worden. Is de compositie van deze woorden niet toevallig? Onderdanigheid van de kant van de vrouw en liefde van de kant van de man. Ja, nogmaals, uiteraard ook liefde van de kant van de vrouw, maar dan toch zegt hij het zo. En waarom zegt hij het dan zo? Wel, kennelijk moet de vrouw hier bijzonder letten op de haan van Gods gegeven plaats. Dat is heel belangrijk en dat luistert heel nauw. Vooral in onze tijd, onze postmoderne tijd, waar deze dingen natuurlijk absoluut niet in orde zijn. Waar er zelfs geen zieling meer voor is. Zo ver staat de Bijbelse boodschap weg van vandaag van de mens zonder God. Ook in de kerken. De vrouw moet heel bijzonder letten op de haan van Gods gegeven plaats. Ja, dan ga ik mijn preek herhalen namelijk. Maar weet u nog wel van toen? En de man moet daarbij in de eerste plaats letten op het element van de liefde. Zo gaat dat samen, zo behoort dat samen te gaan, zo wordt het een goed samenspel. Paulus heeft zojuist gezegd dat de man het hoofd is van de vrouw, gelijk Christus het hoofd is van de gemeente. En dat is natuurlijk een heel doorslaggevende leer. Die van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament wijzen dat de man de leiding heeft in het huwelijk. En nogmaals, ik kan die vorige preken niet gaan herhalen, maar het heeft te maken met Christus en met de instelling van het huwelijk staat in het kader van de schepping van God, hoe God de dingen geordend heeft. Als die corresponderen met die orde van God, de scheppingsorde, ontsporen ze. En dan kan ik zeggen, als iets staan in de heilsorde van het Nieuwe Testament, ontspoor de scheppingsorde. Mag ik het zo nog even kort samenvatten? Oude Testament, nogmaals, het is niet, dacht ik, overbodig om dat vandaag nog eens te stipuleren. Geef dan de man de leiding in het huwelijk. Nou, dat gezegd, kan dit natuurlijk nooit betekenen dat er van de man een zekere tirannie moet uitgaan. Want er is van deze schriftplaat, het schriftgegeven, al zoveel misbruik gemaakt. En dat wordt nog gemaakt in de gevierde gezinten. En ik zal bijna hoe rechter het wordt, hoe erger het wordt. Het misbruik van dit schrift gegeven. De man het hoofd van de vrouw. Ontaardt heel vaak in tirannie. Je hebt niks te zeggen. Nou, zo bedoelt Paulus het natuurlijk helemaal niet. Paulus is hier gericht op balans. Het juiste evenwicht in het huwelijk. Dat is ontzaglijk belangrijk, ja, voor de betrokkenen. Maar vooral omdat het hier onmiddellijk gaat om het geheimenis van het evangelie, de verhouding van Christus en zijn gemeente, dat hangt er onmiddellijk aan. Daar hangt het vanaf. En als uw huwelijk, zegt Paulus, geen weerschijn is van het hoge huwelijk tussen Christus en zijn gemeente, dan blaast u hem en u negeert het wezen van het gemeente zijn. Vandaar dat hem hier zoveel aan gelegen is. Wat betreft het ontkennen van dit schriftgegeven, de man het hoofd van de vrouw, zou het wel eens kunnen zijn dat de laatste eeuwen eigenlijk zoveel accent hieraan gegeven is, losgekoppeld van het evangelie, dat het ontaard is. De kosten van de liefde. En dat zou de reden kunnen zijn dat je in de laatste tientallen jaren ziet een reactie. De reactie van de emancipatiebeweging. En de reactie van het feminisme, die voor de vrouw haar eigen plaats opeist. Actie, reactie. Dat zou zeer goed kunnen zijn. Wat dit in de wereld aantreft, in het maatschappelijk leven, dat is in hoge mate de schuld van de kerk, die het erbij heeft laten zitten, op de juiste weg het evangelie terug te vertalen in het christenhuwelijk. Nou. Ja, wat dacht u? Het gaat om het juiste bijbelse evenwicht. Geen enkele man, wat ik nu ga zeggen, dat doet er zeer toe. Geen enkele man is gerechtigd te zeggen dat hij het hoofd van een vrouw is, tenzij hij zijn vrouw lief heeft. Nou, dat mag duidelijk zijn. Je moet de dingen wel bij elkaar houden. Dit moet altijd samengaan. Liefde en het accepteren van je positie die God je gaf. Vandaar, de man kent alleen zijn plaats in het huwelijk, in waarachtige liefde. En anders snap je er niks van. En krijg je allerlei ontsporingen. Alleen een echte liefde, een waarachtige liefde, is die van de vrouw. Anders niet. Maar dan moeten we nu eens nagaan wat het wezenlijk is van deze liefde. Als Paulus nu zo nadrukkelijk zegt, gij mannen, hebt u vrouwen lief. Het geeft onmiddellijk een corrigerende component voor het onderdaad zijn van de vrouw. Als de vrouw de plaats weet, dan mag ze die graag innemen in de liefde van de man. Nou. We gaan nu samen eens na wat het wezenlijke eigenlijk is van deze liefde die Paulus hier de mannen voorschrijft. Want ik denk dat ik niet te veel zeg als ik constateer dat de wereld nog nooit zoveel gepraat heeft voor liefde als vandaag de dag. Love. En er is zelfs een hele industrie aan gewijd. Misschien wel de meest winstgevende industrie. Begrijp ik bedoel. Wat is liefde eigenlijk? Liefdesleven, wat is dat eigenlijk? Het is de vraag, tegelijkertijd, of er ooit een tijd is geweest waarin zo weinig liefde was. Zet alles naast elkaar. De wereld, buiten de kerk en in de kerk, heeft de mond en het hart vol liefde. En tegelijkertijd zoek je naar echte liefde met een lampje. Waar is ze vandaag? Nog echte liefde? Merkwaardig, deze contrasten vindt u niet zo met elkaar te maken. En dit hangt vanzelf samen met het loslaten van de Bijbel. En de steeds meer teruggaande invloed van het christendom. Omdat het echt een christendom nauwelijks nog impact heeft in het maatschappelijk leven. Op het gewoon alledaagse leven. Daarom ziet u later dieren bij het leven. En de liefde steeds meer kwijnen en verdwijnen. Onze cultuur wordt nauwelijks nog gevuld door het christelijk getuigenis. Ook van kerkmensen. Ik vrees dat ja, in hoge mate. En ik vermoed tegelijkertijd dat dit ook te maken heeft met wat de Bijbel noemt het laatste der dagen. Vlak voor de wederkomst van Christus. Als de liefde van velen zal verkouden. En als de liefde van velen gaat verkouden, gaat verkillen. Naar die mate zie je ook daar steeds meer zich breed gaan maken, wat ik bedoel. Dat is de wet van de compensatie. Psychologisch gemakkelijk te verklaren. Want de mens zoekt ergens toch zijn levensdoel te bereiken. Als dat niet gaaf kan, dan gedegenereert. Maar hij moet zich gedragen overeenkomstig de wetten waarmee God hem geschapen heeft. Je kunt ook heel eenvoudig zeggen, dient hij God niet dan een afgod? Is er geen liefde? En dan moet je naar love. Wat is het eigenlijk? Ja, dat heeft alles te maken met God. God is liefde. Dus God niet kent, die weet niet wat liefde is. Zo zwart-wit, ja, tuurlijk. Altijd houden we staan de twee wegen. Brede weg, smalle weg. Dood leven. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. En dan maakt hij direct duidelijk welke liefde hij bedoelt. Namelijk, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Zo. Hij laat ons niet in het onzekere wat hij bedoelt. Want dit kan men weten. Je zou bijna zeggen, de liefde van God, die geproclameerd in de Bijbel, is gepraktiseerd in het leven van Christus. Gelijk Christus. Alzo. Dan moet ik eerst wat zeggen over de verschillende woorden die gebruikt worden in de Griekse taal in de dagen van Paulus voor het woordje liefde. Drie verschillende woorden in het Grieks in onze taal allemaal met hetzelfde woord worden weergegeven. Liefde. Maar er is een heel belangrijke nuancering in en zelfs een heel groot verschil tussen de woorden. Een van de woorden voor liefde uit de Griekse denkwereld komt niet voor het Nieuwe Testament. Heel merkwaardig. De Griekse cultuur en Griekse denkwereld was er vol van dat woordje liefde. In de Bijbel vindt u het niet in de Griekse taal terug. Het woordje eros. De natuurlijke liefde, zeggen wij dan, of de vleeselijke liefde. Eros, kenmerkend voor het zelfzuchtige. Naar jezelf toe. Liefde als eros, erotiek, begeert voor zichzelf. En eros, erotiek, alles draait om zichzelf. Ik, ego-cultuur, ik-cultuur. Deze vorm van liefde, eros, wat het Nieuwe Testament niet voorkomt, wel de gedachte, komt nooit uit boven het niveau van het zelfzuchtige. En wordt eigenlijk alleen maar gevonden, ook wat dat betreft, in de dierenwereld. Eros. Ja, zo kun je leven als een beest. Is dat duidelijk? En dit is het wat uitgerekend vandaag de dag nog voor liefde moet doorgaan. Dat is het. En daar leeft men voor. En daar leeft men in. En daar leeft men van. U vindt dat in vele romans, in allerlei vierboekjes, allerlei kranten. We hebben nog een telegraaf niet in huis, dacht ik, hè? Het Algemeen Dagblad ook niet, hè? Allerlei blaadjes. U vindt deze vorm van liefde in de pornografie. Vele, vele tv-programma's. En op internet. Heb je een computer? Toch wel filternet. Het is alleen erotisch, zelfzuchtig, vleeselijk dieren. Een vorm van liefde. Maar verzwegen wordt dat in dit alles er trouw dient te zijn. Trouw. Tussen man en vrouw. Dat wordt verzwegen. Dat komt zelfs niet aan de orde. Dat kan ook niet aan de orde komen. Bij zoveel zelfzuchtigheid. En verzwegen wordt het lijden, ik zeg het expliciet, van zoveel kinderen die de dupe worden van deze vorm van liefde, zonder meer. Dat verzwijgt men. Maar dat is het gigantische gevolg van dit soort liefde, zonder meer. Ouders, let op uw zaak. Ik heb dat meer gezegd. De wereld waarin wij leven propageert de eros als de liefde bij uitstek. En ook de gemeente wordt overspoeld met dit soort propaganda en bericht. Let erop dat u een huis hebt. En wat u een huis haalt. Je hoeft echt niet wettisch te wezen om deze dingen heel serieus te stipuleren. Let erop wat u een huis haalt. En wat u een huis hebt. Verdraagt zich dat met de heilige doopbelofte, eenmaal gegeven. U moet zich verbazen als uw kinderen verdwalen en wegzakken in het moeras. Als je op deze dingen niet let en daar geen leiding aan geeft. Dan zeg ik u, het is uw eigen schuld. En hij zegt erbij, mocht dat maar een schuld worden voor God. Waarmee voeden we hen in de opvoeding? De beide andere woorden in het Grieks voor liefde komen wel voor in het Nieuwe Testament. Eén daarvan is het woord phileo. Wat je kan vertalen met meer neutraal houden van. Positief bedoeld, maar houden van. En het derde woord in het Grieks, liefde, reikt het hoogste. Dat is het woord agapao. Dat betekent eigenlijk zelfverloochenende liefde. zelfopofferende liefde, gevende liefde. Nu begrijp, dat woord is het wat Paulus die bedoelt. Dan gaat het om de liefde van God. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Dan gebruikt hij dit woord agapao. Gevende liefde. En dat blijkt ook wel dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kenmerkend voor deze liefde. En dit woord agapao wordt gebruikt in onze tekst. Geen mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Dus liefhebben zoals God ons lief heeft. Kan het niet een beetje minder? Nee, dat kan niet minder. De letter van de tekst doet er nu toe. Het is de hoogste vorm van liefhebben. En die wordt nota bene gebruikt voor het huwelijk. Geen mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Zoals God de wereld heeft lief gehad. Zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zichzelf heeft gegeven. Deze liefde komt voor in de Galatenbrief. Galaten 5 vers 22. Waar het genoemd wordt als vrucht van de geest. Als Paulus daar de werken van het vlees en opnoemt, dan noemt hij ook de vruchten van de geest. Die staan tegen elkaar en een van die vruchten van de geest is liefde. Liefde. Niet alleen houden van, maar de liefde die lijkt op Gods liefde. Die alles te maken heeft met Gods liefde. Dat is de liefde die de man moet hebben, mag hebben tot zijn vrouw, zegt Paulus en zegt het woord van God. Nogal wat. Ja, ik hoor ergens een beetje, ik hoor ergens een beetje zeggen, kan het niet een beetje, mag het ook een onder? Nee. Twee wegen. Doodleven. En als ik het zo zeg, dan ga ik het volgende toch wel poneren vanuit de Bijbel. En ik denk dat u dan even nu moet vasthouden, want ik verwacht nu wat obstructie. Daar komt het. Alleen een christen kan lief hebben met deze liefde. Hoe zit dat dan met de islamieten, hindoeïsten, noem maar op. Ja, ik wil graag voorzichtig zijn, maar ook bijbels blijven. Er kunnen heel hoogstaande karakters bij zijn. Heel beschaafd, heel fijngevoelig. Aziatische psyche is heel teergevoelig. Fijngevoeliger dan de ruwe en de rauwe Europeaan. Maar het meest hoogstaande karakter kan nooit lief hebben met deze liefde. Gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Dat is nogal wat natuurlijk. Als wij dan als gemeente van Christus bevoorrecht zijn te mogen weten wat deze liefde is, dan zouden we wat zuiniger daarmee om mogen gaan. In het huwelijk en onder elkaar. Want als het hier niet gevonden wordt, dan nergens anders. Dan wordt een pijn op, ja, dat is het ook. Want deze liefde is vrucht van de Heilige Geest, Galaten 5. En kun je in hoge mate wel proberen te imiteren, dan kun je een heel eind komen, Maar je raakt nooit in het wezen liefde als vrucht van de geest. Liefde, zoals God zelf liefde is. Nou moet ik even trappen, hoor. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er voor Eros het natuurlijk begeren geen plaats zou zijn. Dat heeft God wel terdege in de schepping gelegd. En het christen zijn, dat heft ons niet uit boven het schepselmatig mens zijn. Integendeel, het zuivert, reinigt, vernieuwt, bekeert het mens zijn. En er zijn natuurlijk mensen, misschien onder ons, maar ja, dat is vanmiddag gezind wel, die zeggen, ja, een christen is een heel bijzonder wezen. En die is eigenlijk helemaal uitgedeeld boven het aardse en het, ja. Een christen zou niet langer een gewoon mens zijn. Begrijpt u wel? Zo bedoel ik het. En zij beschouwen het seksuele vak als zondig. Op dit misverstand berust uiteindelijk de Romeinse celibaatsgedachte. Daar ga ik niet verder op in. Maar er is niets verkeerds in het erotische element zichzelf. Integendeel, God heeft op de mens ingeschreven. Maar het gaat radicaal verkeerd als dit al wordt. Dat is het verhaal. Als het geïsoleerd wordt en geïsoleerd wordt van de liefde van God. Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Er is Eros, zelfzuchtig begeren, zonder phileo, houden van, en zonder agapao, zelf. Op of liefde. De prostitutie. Maar waar de hoogste vorm van liefde in het huwelijk wel is, namelijk agapao, zelfopofferende liefde, daar is ook phileo, houden van, en daar is ook eros, natuurlijk begeren. Maar door de agapao, het zichzelf overgevende hebben, wordt de eros ontdaan van het zelfzuchtige, het egoïstische. En dit is het waar de apostel Paulus naartoe wil. Geen mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Ga je nog een stukje verder. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Zo. Zoals hij zichzelf gaf. Helemaal. Zo liefhebben. Wie zichzelf terughoudt. Voor zichzelf een leven creëert. Distant in het huwelijk. Zichzelf niet geeft, rechtloos. Lijkt niet op Christus. En is bezig scheuren te maken in het huwelijk. Het fundament onder weg te graven. Tot het tijd komt dat de zaak in elkaar stort. Praktisch vindt u niet? Komt griezelig dichtbij. Maar het komt ook bevrijdend dichtbij. Want daarvoor is nodig dat we de liefde van Christus tot ons kennen. En als we leven van zijn liefde, zijn zelfovergave, zijn zelfopoffering, Golgotha. Alleen dan leren we onszelf op te offeren, onszelf te geven aan de ander. U zegt, dan? Ik zei, alleen dan? Want eerlijk is eerlijk, er is zoveel godsdienst ook in de kerk en gemeente waar Christus niet in is. En dan krijg je de problemen. Dan krijg je de problemen. En dan gaat het fout. Waaruit je onmiddellijk kunt distilleren dat de praktijk van het leven laat zien dat we nooit echt de leer van Christus verstaan hebben. Die zichzelf gegeven heeft. Zijn leven gegeven heeft. Dat ik niet verstaan. Daarvan niet leeft. Kan nooit het geheim van het geven zichzelf aanleren. Nou. Ja, ik zei ook al in het begin van deze preek dat hier de gewone praktijk van het leven onmiddellijk aansluit de meest verheven leven van het evangelie. Het heeft direct alles met elkaar te maken. Als het zo vaak fout gaat, betekent dat dan dat het geheim Christus niet kent? Ja, natuurlijk. Hoe dat dan ook is. En daarom is het zo belangrijk dat huwelijkskandidaten samen de Here kennen. Ik kom al te vaak tegen dat ik denk, ja, hij vreest God, maar zij vreest de Heere wel, maar hij houdt mijn hart vast. En dan zijn we toch eens natuurlijk, hè, geestelijke dingen zo. Maar nu gaat het om het echt kennen van Christus in zijn zelfovergave. Het insluiting van jezelf, die zichzelf voor mij gegeven heeft. Wie deze liefde ontvangt, deze liefde verstaat, die moet wel die liefde doorgeven. Zonder reserve en zonder voorwaarden. Al heb je nog zo'n moeilijke man, al heb je nog zo'n lastige vrouw. Alsof Christus geen lastige bruid heeft. Zo. Had al duizend keer kunnen zeggen. Je kijkt het maar. Verstaat u? En daarom zegt Paulus verderop. Dat komt later dan wel als de Heer het geeft. Deze verborgenheid is groot. Tuurlijk. Maar ik zeg dat ziend op Christus en op de gemeente. Ja, dan nog wel. Dit gaat natuurlijk niet alleen de gehuwden aan. Maar iedereen. In zekere zin. Want de Heer Jezus de bruidegom van zijn bruidsgemeente. En dat betekent dat Christus de bruidegom is van iedere gelovige. Ook als je niet getrouwd bent. Of niet meer getrouwd bent. Als je een echt gelovige bent, is hij je bruidegom. Dan ben je van een ander geworden. Nou, hoe heeft Christus dan zijn bruidsgemeente lief? Hij had haar lief, zegt de Bijbel. Niet tegenstaande haar onwaardigheid. Niet tegenstaande haar onvolmaaktheid. Ja, sorry hoor, ik heb het lang geprobeerd, maar het is mijn te leven. Ik ga nu weg. En ik meen daar recht op. Ik heb het jaren met je geprobeerd, maar het is Christus had zijn gemeente lief. Niet tegenstaande, zei ik, haar onwaardigheid, haar onvolmaaktheid, haar onreinheid zelfs. Hij had haar lief en nou raakt het diepste geheim om iets in haarzelf? Nee. Hij had en heeft haar lief meer niet tegenstaande haarzelf. Dat zijn de diepste tonen van de evangelie, nietwaar? Christus was gestorven toen wij nog zondaren waren. Dat is de taal van de bruidsgemeente. Christus had ons lief toen wij nog vijand waren. Dat is de taal van de bruidsgemeente. Als je nooit een zondaar bent geworden voor God, en nooit een vijand bent geworden voor God, dan versta je die taal van de bruidsgemeente niet. En kijk je omkijkt niet. Zo radicaal is zijn liefde. Kijk je met een zo wordt en werd verbonden genade, bekrachtigd en bevestigd. Gods belofte vervult zijn met zijn liefde. In Christus Jezus wordt de straks betekent een verzegen van drie kleine kindertjes. Gods eenzijdige liefde betekent een verzegeld. God wil ons lief hebben. Niet tegenstaande wie ze zijn. Uit eigen beweging. Op eigen initiatief. Ga dat uw kinderen vertellen. Dat is de hoge betekenis van het sacrament van de heilige God. Christus, die zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hier heb je het wezenlijke van de ware liefde, zichzelf geven voor de ander. Zelfverloochenend. Nou, dus ik wil best een eindje meegaan hoor. En ik wil best veel voor je doen, maar je krijgt niet alles. Hè. Ik mag nog wel een beetje voor. Mag ik een beetje mijn eigen leven leiden? Dan krijg je het. Scheuren, tasten in het huwelijk. Tot de zaak uit elkaar valt. Nogmaals. Al zo lief heeft God de wereld. Hoe? Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven. Eros en ook Phileo houden van. Willen nemen. Nemen. En komen daar nooit bovenuit. Agapao wil geven. Gelijk Christus zichzelf voor zijn gemeente heeft overgegeven. Gemeente, vanuit deze zelfovergave van Christus ontvangen wij de gave van het huwelijk. En het blijft ook gaaf. Dan. Gaaf, hè? Zegt u dat wel? Amen.